gemeente, kinderen. Als wij wel eens een paswandeling maken. En je staat eens wat stil. Dan hoor je, als er een windje is, dan hoor je het ruisen van de takken en de bladeren. Dat hoor je. En dat is een prachtig geluid. Dat kan soms je hart stilmaken. Dat zacht weldadig ruisen van de boomtakken en de bladeren. Nou, zo is het eigenlijk ook met het Oude Testament. Als je goed luistert, dan hoor je wat ruis in het Oude Testament. Wat dan? Dan hoor je daar de naam van Christus in ruisen. En dat is adembenemend om die naam, om deze Heer Jezus, deze Messias, te ontdekken al in het Oude Testament. Wij noemen dat Messiaanse beloften. Beloften van de komende Messias die al in het Oude Testament te zien zijn. Nou, en dat is nou vanmorgen zo ook in Ezechiël 17. Een bijzonder mooie profetie over de Messias, Jezus Christus. We zouden onze tekstverzen, Ezechiël 17, 22 en 23, we zouden dat wel kunnen noemen het evangelie, het kerstevangelie naar de beschrijving Ezechiël. En dan wordt in onze tekst, wordt de Heer Jezus vergeleken met een cederboom. Een kostelijke cederboom die God de Vader op aarde geplant heeft. Dat zegt niet alleen. Dat zeggen ook al de oude orthodoxe rabbijnen, de orthodoxe joden. Die zagen in onze tekstverzen al een profetie van de komende Messias. Nou, daar wil ik vanmorgen eens met u bij gaan stilstaan. Ik zet boven de week de heerlijke Christusseder. De Christusseder. En dan gaan we op drietal gedachten letten. Ten eerste gaan we erop letten dat de Heere belooft. God de Vader belooft. Er staat in vers 22. Alzo zegt de Heere, Heere. Er staat er eerst Heere met één hoofdletter. Dat is de eigenaar, de baas, de bezitter. En dan staat er Heere met vijf hoofdletters. Dat is de verbondsgod. Alzo zegt de Heere, Heere. Ik zal, dat is een belofte. Ik zal ook van de opperste tak van de hoge zeder nemen. Ik zal zetten. Van het opperste van zijn jonge takje zal ik een tere afplukken. Die ik op een hoge berg en verheven berg zal planten. De Heere belooft al, dat zijn beloften van God. Ten tweede, de heiland beschreven. Er staat in vers 23. En hij, die cederboom, zal takken voortbrengen en vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke ceder worden. De heiland beschreven. En ten derde gaan we erop letten en bekeerd. Er staat in vers 23. En dat onder hem wonen zal aller gevogelte van allerlei vleugels. In de schaduw van zijn takken zullen ze wonen. Dus de heerlijke Christusseder. Dat het ten eerste de Heere belooft. Ten tweede de heiland beschreven. En ten derde de heidenen bekeerd. Gemeente, wat weet van Ezechiël? Een boeiende profeet. Een van de grote profeten van het Oude Testament. Samen met Jesaja en Jeremia. Wat weten jullie kinderen van Ezechiël? Daar wordt bijna nooit over gepreekt. Nou, hooguit dat u weet van die dorre doodsbenen in hoofdstuk 37. Maar dan houdt het wel ongeveer op, denk ik. Maar toch staat er in deze onbekende profetie staan de prachtige beloftes. Een van de kenmerken die vaak in het boek Ezechiël voorkomen is dat God Ezechiël aanspreekt met de naam mensenkind. Zo begint ook hoofdstuk 17 vers 1. En de Heere wordt geschieden tot mij zeggen een mensenkind. Ben Adam, zoon van Adam. Dat zijn wij mensenkinderen. Niet meer en niet minder. Gij mensenkind. Nou, en dan komt in hoofdstuk 17 eigenlijk drie dingen. Een raadsel, een uitleg en dan die belofte over de komende Christus. Ezechiël die was eigenlijk al weggevoerd naar de ballingschap. We leven in de laatste van het koninkrijk van Juda. Oh, de tempel stond er nog, de stad Jeruzalem was nog niet verbrand. Maar Ezechiël was alvast naar de ballingschap gevoerd. Nou, dan is hij daar, dan zit hij daar. En dan krijgt hij van de Heer de opdracht om aan de Israëlieten een raadsel op te geven. Er staat in vers 2, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis tot het huis van Israël. En dat raadsel heeft te maken met de twee arenden en een cedertakje en een wijnstok. Nou kinderen, ouders, ik ga u eerst dat raadsel vertellen en dan ga ik het oplossen. Ezechiël die moet namens de Heere tegen de Israëlieten dit zeggen. Er was eens een arend. Nou, dat is de koning onder de roofvogels, hè kinderen. Geweldig beest, schitterend. En dat was ook een hele grote, mooie, ronde veren, prachtige veren. Schitterend ding. En die grote, prachtige, bonte arend, die vloog. Die koos het luchtruim en hij vloog naar de Libanon. Zo net boven Israël. En op die Libanon stonden allemaal prachtige mooie cederbomen. Je zou bijna zeggen allemaal kerstbomen. Naaldbomen. Dennenbomen. Cederbomen. Evergreens. Altijd groen. En stevig hout. Schitterende bomen. Hoog. Wat doet hij dan? Die aard met zijn scherpe snavel. Dan plukt hij het opperste takje van een cederboom, die plukt hij af. En dan neemt hij dat in zijn snavel mee en dan laat hij dat takje vallen ergens, staat er in vers 3, in een land van koophandel en in een stad van kooplieden. Nou, wat gebeurt dat tak? Ja, er zijn zoveel mensen daar, ja, die vertrappen dat takje natuurlijk, daar komt van terecht. Ra, wat is dat? Weten jullie het antwoord? Nou, tweede raadsel. Vervolgens komt die prachtige grote prachtige arend, die komt en die pikt een zaadje en die laat dat zaadje vallen bij een rivier. En wat gebeurt er? Dat zaadje, dat wordt een prachtige wijnstok. Een kruipwijnstok. En als je dan goed kijkt, dan zie je dat de wortels van dat zaadje, dat een wijnstok wordt, ranken, die richten helemaal naar die arend. Raka, wat is dat? Nou, en dan komt er nog een raadsel. Dan zegt de zegen tegen de Israëlieten, maar dan moet je eens kijken wat er nou gebeurt. Daar komt uit het zuiden, er komt nog een arend aan. Niet zo mooi als die eerste. Niet zo mooi. Maar het is ook wel een prachtig ding voor de rest. Goed. Maar het is ook een arend. En hij komt aan en wat doet hij? Dan gaat hij cirkelen rond die wijnstok. En wat gebeurt er? Die wortels van de wijnstok en de ranken, die druiven, die richten zich naar die tweede arend die er aankomt vliegen. Die draaien zich dus eigenlijk naar die tweede arend toe. Rara, wat is dat? En dan staat er in vers 9, zal het gedijen, zal het gelukken? Hij richtte zich eerst die wijnstok op de eerste arend, die er zoveel zorg aan besteed had en zo. En dan maakt hij een vreemde draai en dan richt hij zich naar die tweede arend. Zal het lukken? Nee. He, die wijnstok die wordt getrapt. Komt niks aan terecht. Dat ding wordt kapot gemaakt. Nou, wat betekent dat nou? En dan komt de uitleg, vanzelf. Ik zal het voor u samenvatten. Dan gaat hij uitleggen bij Ezechiël. Hij zegt, die eerste arend, dat is koning Nebukadnezar. De machtige koning van Babel, van een wereldrijk, Babylonië, van de Galdeeën. Ja, en koning Nebukadnezar was natuurlijk, een geweldige koning. Je kan hem vergelijken met een arend. He, talloze volken waren aan hem geworpen. Hij was koning van een wereldrijk. En hij had ontzettend veel onderdanen. En wat gebeurt er? Die arend, dus Nebukadnezar, die gaat naar de ceder. Een cederboom, dat is een beeld van het huis van David. De koninklijke familie van David. En dan knipt hij daar dat opperste takje af. Weet je wat dat betekent? Nou, even uitleggen. We leven in het laatst van het koninkrijk van Juda. En de laatste twee koningen van Juda waren Joachim en Zedekia. Daar gaat het over. Nebukadnezar komt en die neemt dat takje, dat plukt hij af. Dat is koning Jojachin, die heeft die gevangen en die brengt die naar een stad van Tyrus, dat is natuurlijk Babel. En daar wordt koning Jojachin, ja, daar wordt hij neergezet en ja, die wordt natuurlijk geen koning meer. Die is daar ambteloos burger voor de rest. Nou. En wat doet Nebukadnezar dan? Dan gaat hij weer terug naar Israël. En dan zegt hij tegen Zedekia, dat zaadje wat een wijnstok wordt. Koning Zedekia, ik maak jou koning. Jojachin is nou weg. Ik maak jou Zedekia koning. Je krijgt nog één kans. Als jij gehoorzaam bent, dan is er niks aan de hand. Dan mag je koning zijn over Juda. Maar als je ontrouw wordt, dan is het verkeken. Dan brand ik alles plat en dan neem ik het volk gevangen en dan gaat het hele volk weg. Nou, dan zegt Zedekia, ja meneer, de koning, koning Nebukadnezar, ik beloof u in de naam van mijn God, de Heere, ik blijf u trouw. Nou, en inderdaad, die eerste jaren gaat dat goed en die koning Zedekia, die bloeit op en zo, dat gaat prachtig. En dan komt er een andere arend aan. Dat is de farao van Egypte, dat is die tweede arend. En die gaat een beetje cirkelen rondom koning Zedekia. En dan denkt die Zedekia, nou zie ik mijn kans schoon. Weet je wat ik doe? Ik kom in opstand tegen Nebukadnezar. Ik ga samenwerken met de farao. En dan gaan we samen een opstand beginnen tegen Nebukadnezar. En dan worden we weer vrij. En dan pleegt hij dus trouwbreuk. Dat neemt de Heer heel hoog op. Zal het gelukken? Zal het rijden? Nee, absoluut niet. De Heer zegt, jij hebt, Zedekia, jij hebt gezworen in mijn naam dat je trouw zou blijven aan Nebukadnezar. Dat doe je niet dus. Je pleegt trouwbreuk, mijn eed, in mijn naam. Zedekia, jij zal worden gevangen, en dat gebeurt ook, hij wordt gevangen genomen. Kinderen, ik weet niet wat jullie allemaal weten, maar weet je hoe de Zedekia afgelopen is? Nebukadnezar kwam en hij vertrapte die wijnstok. Hij nam Zedekia gevangen, die allerlaatste koning. En al zijn zonen werden op een rijtje gezet en die werden allemaal vermoord. En vervolgens werden zijn ogen eruit gestoken. En zo werd hij gebracht, Zedekia, naar Babel. Dat was het einde van het koningshuis van David. Daar zit Jojachin gevangen in Babel. Nou, hij mag daar leven, maar geen koning kan meer zijn. En ook de allerlaatste koning Zedekia met twee blind uitgegraven ogen. Daar zit hij dan. Dat is het einde, finito. Van het koningshuis van David. Dat is een verschrikkelijke boodschap. Want de vrome Joden in het Oude Testament, die zagen uit naar de Messias. En de Heere had beloofd dat hij eens een Davidszoon zou zetten. Hè? De Heere Jezus, de Christus, op de troon van vader David. Maar nou is die belofte afgesneden, want er is geen nakomeling meer van het huis van David. Er is geen verwachting meer voor het koningshuis van David. Hoe moet het nou met de belofte van God? Dat is afgesneden. Het is een afgesneden zaak. Gudde. Nou hoefde eigenlijk de vrome niet meer te wachten op de komst van de grote Davidszoon. Want ja, waar moet hij uit voortkomen? Het is een afgesneden zaak. En daarom is het zo verschrikkelijk wat er hier staat in Ezechiël. Die boodschap van Ezechiël, daar raak je verslagen onder. En nou kom ik tot mijn tekst. En dwars door de onmogelijkheid heen, zegt de Heere dan in vers 21. Alzo zegt de Heere, ik zal ook van de opperste tak van de hoge ceder nemen, dat ik zetten zal. Alzo zegt de Heere, Heere, wat gaat hij nou doen? Nou zegt de Heere als het ware, wat nou die koning onder de roofvogels, hè? Wat nou die koning onder de roofvogels, die Aziza deed, dat ga ik ook doen. Als de koning der koningen. Ik ga ook wat doen. Ik ga een teder takje nemen. Ik zal een takje afplukken. De Afrikaanse vertaling. Een mooie vertaling trouwens. Een Afrikaanse vertaling. Die zegt, ik zal de Heer van een stekkie nemen. Een stekkie. Een teerpuntje. En het opperste van de zee. Ik zal een twijgje nemen. En dat ga ik planten. Op de berg van Israël. En dan moet ik ergens aan denken. Dan moet ik denken aan die aloude profetie. Misschien hebben de kinderen van de zonderschool. Wij hadden gisteravond zonderschool. Kerstfeest vieren van de zonderschool. Dan zeggen ze al die teksten op die kinderen. Hè? Nou, misschien hier ook wel, ik weet het niet, maar... Misschien hebben we wel een kind die tekst opgezegd. Er zal een reisje voortkomen uit afgehouwen tranen. Een reisje, een twijgje. Een afgehouden, een afgeplukte tak uit die afgehouwen tronk van Isaïe. Puntje. Takje. Klein puntje. Ja, nou, dat is ook gebeurd. Hij zal als een reisje voor zijn aangezicht opschieten. Ja, een teerjong plantje. Dat is dus een belofte die de Heer je geeft, een adventsbelofte. En het is vervuld met kerstfeest. Van die eens zo machtige cederstam, het koningshuis van David, is eigenlijk niks meer overgebleven, een afgehouwen tronk. Maar de Heer neemt een stekje, een teerstukje. En dat is Gods werk. De Heere belooft, was mijn eerste gedachte, is Gods werk. Er staat, de Heere, ik zal. Heb je je Bijbel ook open, kinderen? Dan moet je eens met me meelezen in vers 22. Hoeveel keer de Heere nou zegt, ik zal. Er staat, ik zal, vers 22, van de opperste tak nemen. Ik zal nemen. Vervolgens staat er, dat ik zetten zal. Ik zal zetten. Vervolgens staat er, zal ik een tere afplukken. Ik zal afplukken. Terwijl ik op een hoge verheven berg zal planten. 4 keer zegt de Heer, belooft de Heer, ik zal nemen. Ik zal planten. Ik zal zetten. Ik zal afplukken. Wanneer? Ja, dat zou nog wel een paar jaar duren. Maar het zal gebeuren. Ik vind het zo mooi dat er staat in vers 24. Ik, de Heere, heb het gesproken en ik zal het doen. God liegt nooit. God overdrijft het nooit. Wat hij zegt, dat maakt hij waar. Al duurt het nog eeuwen. Maar het is gebeurd met de kerst. De vervulling was met kerst. Een planting van de hemelse Vader. En weet je wat er dan gaat gebeuren, gemeente? Dan gaat dat kleine stekje, hè, dat gaat groeien. En dat gaat zich uitbreiden en dat wordt een boom. Ja, wat een boom. En er komen vruchten aan, prachtboom. Een heerlijke ceder staat er in vers 23. En die cederboom, dat stekje, dat twijgje wat tot een boom wordt, dat is nou een beeld van de Heer Jezus. Hoe weet ik dat? Nou, dat weet ik omdat het in de Bijbel staat. Dat is een inlegkunde. Dat staat in de Bijbel. Waar dan, dominee? Nou, bijvoorbeeld in Hooglied 5. Daar zegt de bruid, de kerk, van de bruidegom, dat is Christus. Daar zegt de bruid van de bruidegom bijvoorbeeld dit. Zijn gestalte is als de lichon, uitverkoren als de cederen. Zie je wel dat die bruidegom vergeleken wordt met een ceder? En dat de Heer Jezus die bruidegom is, dus ook die ceder is. Ziet u hier kerst? U denkt misschien wat de dominee dat onder Ezechiël 17 op tweede kerstdag. Ziet u dat het hier kerst wordt in de profetieën? Het begint zo klein, een stekkie. Het begint eigenlijk in de kerstnacht zo klein, hulpeloos kind. In doeken gewonden, liggend in een kribbe. Het is allemaal zo arm, zo schamel. Arme ouders in een veracht Nazaret. Niet in Jeruzalem, niet in de hoofdstad. Terwijl de machtige koning Augustus is. Zoals in het Oude Testament die machtige Nebukadnezar. En koning Herodes op de troon zit. Het begint met een klein stekje ergens in het verachte Bethlehem. Je moet uitkijken, want anders zou je dat stekje gewoon over het hoofd zien. Het begint zo klein. En je denkt bij jezelf, wat zal er nou met dat stekje gebeuren? Wat zal er nou met dat tere takje gebeuren? Zal het worden vertrapt? Zal het vertrapt? Hij zal het kapot gemaakt worden door de laarzen van de Romeinen of door de hand van die Herodes? Heeft dat takje toekomst? Het begint zo klein. Bethlehem. Uit ouders, ja. Je zou bij een koninklijk iets, daar zou je verwachten een kroon en een scepter. Maar Jozef die heeft een schaaf in zijn hand en die staat er achter de werkbank. Het is allemaal zo klein, een schamel. Heeft dat nou toekomst? Ja, het heeft toekomst. Er staat in vers 22, ik zal dat takje afplukken, ik zal het op een hoge en verheven berg. Gemeente, die baby van Bethlehem die gaat groeien. die blijft geen baby. De baby van Bethlehem, dat wordt de man van smarten. Ja? Je wordt de man van smarten. En zal de Heere uiteindelijk planten op een hoge berg. En dan denk ik aan Golgotha. Het gaat van de kribbe naar het kruis. Daar zie ik daar op die heuvel, het staat er letterlijk vervuld op een hoge en verheven berg. Letterlijk, op de hoogte van Golgotha. Christus is van de aarde verhoogd. Openlijk zichtbaar voor iedereen. Is hij tot een boom geworden, een sedum? Nee, nog veel heerlijker. Daar is Christus, als ik goed kijk met geloofsogen, daar is mijn heiland geworden tot de boom des levens. Aan dat hout hangend, zie ik daar een sedenboom, zie ik daar de boom des levens voor mijn ogen oprijzen. Dat kruis werd mij een boom des levens. Ik weet niet of u dat gezang kent. Ja, daar ben ik vroeger mee opgegroeid met die prachtige gezangen ook, heel mooie gezangen bij. Van Hieronymus Halve, die zingt dit. Wij, schuldig, door God uitgedreven, wij bleven ver van Eden staan, maar het kruis werd ons een boom des levens. Die wees de Vader zelf ons aan, hoort u dat? Het ging van de kribbe naar het kruis. En die kruis werd me, dat kruis werd mij tot een boom des levens. En dan kom ik tot de tweede gedachte. De heiland. De Heere belooft, hebben we gezien. Ik zal viermaal. En nou ten tweede die heiland. Die eerlijke sederboom die wordt beschreven. Oh. Nou, er staat in vers 23. Hij zal takken voortbrengen. En vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke seder worden. Hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. Ik heb het al gezegd, de baby van Bethlehem die wordt groot. Hij zal opgroeien als een reisje voor mijn aangezicht. En uiteindelijk wordt hij de man van smarten. De gekruisigde Christus, de koning der Joden, liggend in de kribbe. Uiteindelijk hangend aan het kruis. Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Maar weet je, dat kruis bij een boom des levens. En die takken die zijn vol beladen met rijpe vruchten. Weet je, de gevolgen van het zoenoffer van de Heer Jezus. Dat is zo heerlijk, dat zijn vruchten. Vruchten van vergeving van zonde. Van genade, van gerechtigheid, van eeuwig leven. Heerlijkheid. Weet je, zelfs de bladeren van deze sederboom. Deze Christus, zelfs de bladeren zijn tot genezing van de volken. Zelfs zo'n blad, ja letterlijk kan dat natuurlijk niet, want het is een naaldboom, maar in beeldspraak, zelfs het blad is tot genezing van jouw arme zondaars. Bethlehem was maar het begin. He, maar hij zal groeien en takken voortbrengen en steun dragen. En dat is op Golgotha gebeurd. Dat takje werd tot een vruchtbare boom. Een vruchtdragende boom. Nou, dat is nou evangelie gemeente. Vorige week moest ik in Tricht preken. Dat is bij ons in de buurt. En dat was een kerkje. Dat was een, daar houden ze ook bondsdienst, professionele kerk. En ik kwam die kansel op zeg. En er stond er naast die kansel een gigantische kerk door het plafond. Ik zeg, nou mensen, we hebben vanmorgen aanschouwelijk onderwijs. Die heerlijke boom, daar moeten we niet naar kijken, maar we moeten maar letten op de sederboom. Dat zie ik ook over deze tekst. Die sederboom die ik van vandaag aan u gaat voorstellen. En dan komt erop wijzen, hè, kinderen, komt erop wijzen. Hè? En die takken, hè, die zo laag hangen en die zo breed uitge... Ik kon het als het ware zo pakken. En die heerlijke vruchten, nou ik zal het wat gaan noemen... Ik had het al genomen. Daar staat die boom. Op die heuvel daarin. En wat voor stormen er ook tegenaan komen. En wat voor winden er waaien. Die boom die gaat nooit meer om. De Christus die krijgen ze nooit meer. Dat is niet uit te rukken. Wat God plant, dat is niet uit te rukken. Nou dacht ik takken hoor. Weet je nou wat het Pinksteren.
Je ziet eigenlijk alles in de tekst. Een adventsbelofte, ik zal, kerst, het takje, Goede Vrijdag, hij wordt tot een vruchtdragende boom. En dan wordt het Pinkst. Die takken die gaan, van die boom, die gaan uitlopen. Waar lopen ze naar uit? Nou, in de breedte. Pinksteren. En nou gaan die takken met die bladeren tot genezing. En met die heerlijke vrucht gaan uitlopen. Nou ja, op de Pinksterdag. Bij de heidenen, de Parthen en de Meden en de Elamieten en de inwoners van Mesopotamië. En dan lees ik verder in Handelingen en dan kom ik terecht bij de kamerling uit Moreland. Zit die man op zijn wagen, zeg. Gaat hij weer terug van Jeruzalem naar zijn eigen land. Kamerling uit Moreland. Hij heeft een Bijbel gekocht om de Bijbel te lezen. En dat is nou goed kijken, gemeente. Dan gaat deze boom. Dan loopt daar een tak. Die loopt uit tot boven de wagen waar die moorman in zijn Bijbeltje zit te lezen. Die tak die breidt zich uit tot boven de wagen. En dan komt Filippus. En dan vertelt Filippus aan die moorman van de Heer Jezus, het Lam Gods. En dan komt die man tot geloof, zeg. Zie je wel? Dan mag hij de vrucht plukken. In beeldspraak gezegd. En dan loopt er een tak, Caesarea. Ook een tak. En daar zit een of andere Cornelius hoofdman. En die man uit de vaste, die vindt geen vrede. En dan komt daar een tak boven zijn hoofd. En dan komt die man tot geloof in Jezus Christus. En dan gaat er een tak van deze levensboom, die gaat naar Europa, Filippi, Lydia en de purperverkoop. Ze komt tot bekering. En vanmorgen, gemeente, als je nou goed zit te luisteren en je kan me nog volgen. Vanmorgen tijdens de bediening der verzoening, dus tijdens de preek, nou je zit te luisteren. Vanmorgen dan verschijnt er een tak vlak boven jouw hoofd. En als je nou goed kijkt, dan daar hangen allemaal kostelijke vrucht aan. Jazeker. Je mag onder die takken van de levensboom, daar mag je onder schuilen. Of, laat ik het nou eens zo zeggen, zonder beeldspraak. Die takken die zijn zo wijd uitgebreid. Die handen van de Heere Jezus, mag ik het zo zeggen met even gesproken, als ik kijk in de krib en ik zie dat, dan zie ik die kleine handjes, Sibi van Bethlehem, die zie ik naar mij uitgestrekt. En als ik dan kijk naar Christus aan het kruis, dan zie ik die handen, die takken, wijd uitgestrekt. En die takken, die buigen zich naar u toe vanmorgen. Opdat ge u uw schuilplaats mag vinden bij hem. En zeg het, komt allen tot mij. En niet alleen dat die takken wijd uitgebreid zijn, beste mensen. Ze hangen ook zo laag. Ze hangen ook zo laag. En wat hangt er dan allemaal aan? Nou, er staat er allerlei vrucht, heerlijke vrucht, om te eten en te drinken, om van te genieten, om van te genieten. Om die vrucht te plukken en om te genieten. In het paradijs stond er ook een boom, daar mocht je niet van eten. En dat deden we toch. Maar de Heere Jezus is een boom, daar mag hij vrij naartoe gaan. En je mag zijn vrucht plukken. En hij doet het niet. Waarom niet? Er zijn van die criticasters, van die mensen die altijd in de kerk, die hebben eigenlijk in elke kerk, dus ook vanmorgen wel, die gaan na afloop, gaan de kerk uit en zeggen, ja, ik heb toch wel gemist in de preek. Gemist. Weet je, dan kijk je naar die vrucht, en je analyseert die vrucht, maar je eet er niet van. En dan ga je met een hongerige ziel, ga je de kerk uit. We moeten van genieten, wat de Heer wil geven tijdens de dienst. Allee. Laaghangende vrucht. Wat voor vrucht dan? Nou, zal ik het eens gaan toepassen, gemeente? Misschien is er vanmorgen wel een echte zondaar in de kerk. De Heer Dominee, ik heb tegen alle geboden van God gezondigd. En ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in om te leven in de zonde. Ik moet u eerlijk zeggen, dominee, ik voel me ongelukkig. Ik voel me ongelukkig. Ik zit er wel aan te denken, als ik nou sterf, waar zou ik dan zijn? Nou, dan kom ik vanmorgen naast je zitten, dat denk ik ook wel eens. Je hebt misschien vanmorgen, je hebt misschien afgelopen week gelezen in de krant van Dominee Smelt, dat hij zomaar plotseling overleden was. Nou, toen ik las, toen, ja, dan grijp je dan ook aan als dominee. Ik ben natuurlijk wel wat jonger dan Corsa, maar denk, ja, dat kan ook pastorieën gaat dat niet voorbij. En dan kan je heel je leven gepreekt hebben, maar waar zal ik dan aanlanden? Ja. Weet je, en daar kan je ook wel eens over wakker liggen, toch? Ik weet echt wel hoe het moet, hoor. Ik weet echt wel hoe het moet. Maar is het nou wel een ziel? En zo zit je vanmorgen in de kerk. En dan komt er vanmorgen tijdens de preek, komt er een tak naar u toe. En daar hangt een prachtige vrucht aan. Weet je wat er op die vrucht staat? Daar staat op vergeving van zonde. En dan mag je met de hand van het geloof, mag je die vrucht gewoon plukken. Je mag je Christus en zijn weldaden, zegt de catechismus, die mag je aannemen. En allen die hem aangenomen hebben, die heeft nou het recht gegeven om kinderen Gods te worden. Zo laag buigt de Heer zich neer. Zo dicht komt hij naar je toe. En je hoeft niet in die boom te klimmen als een aap. Hij komt naar u toe. Dit is een andere in de kerk. Ik noem maar wat. Ik hoop dat u zich aangesproken voelt. Het is een ander in de kerk die je... Ja, ik zie het al aan je pak heb. U bent een nette kerkganger. U hebt een net leven achter de rug. He, u leest trouw in de Bijbel, de Statenvertaling als het ware. En u zingt en u leest goede boeken. Je houdt eerst de kerstdag als een zondag en vandaag ook. En toch, hè. Goed doet geen nut in dagen van het kwaad, ten dagen des kwaads. U voelt met al uw nette, vrome leven. U gaat door de week nog wel eens kerk bij een die en die. Want daar hoor je nog eens een ernstige preek, ja. Ik zeg er geen verkeerd woord van, hoor. Het is allemaal goed dat u dat doet. Maar het redt niet van de dood. En dat voelt u ook. Dat voelt u ook. Zeg, met alles, met mijn stipte leven. Daarmee red ik het niet. Ik heb geen vrede. En dan komt de middag vanmorgen, nette, fatsoenlijke fariseer, mag ik dat tegen u zeggen dan? Komt er vanmorgen zo'n vruchtje naar u toe aan zo'n tak, zo'n laaghangende tak. En weet je wat erop staat? Gods gerechtigheid, die redt van de dood. En die vrucht, die is niet uit u en ook niet uit mij, die wordt alleen maar aan die boom gevonden. Nou, ik noem nog eens wat. Er zijn misschien mensen die moe zijn, moe. Dominee, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, ik ben gewoon moe. Onrustig en ik heb geen vrede, angstig. Ik ben zonde moe, ik ben het af en toe zo zat. En ik zing al die kerstliederen, het laat me leeg. En dan komt die boom naar u toe. Zo'n tak en een vrucht. En boven die boom staat geschreven uit liefde. Uit liefde, uit zonde, uit liefde. En dan komt er een tak naar u toe, hè. En hij zegt, het komt alle tot mij. Vermoeide en beladene. En op een van die vruchten staat geschreven, hij is op vrede. En als je daar door de hand van het geloof van morgen, tijdens het luisteren, hoor. Als je daarvan mag proeven en smaken, zeg ik, oh Heere, ook voor mij. Ook voor mij. Er is hier iemand die geleefd heeft in de uitspatting van de zonde. Zou het weinig kunnen, dominee? Ik zie daar een vrucht hangen. Binnen uw bereik. En daar staat op genade overvloeiend de grootste der zondaars. Kinderen van God in ons midden. Het kan zo zijn dat u zich voelt als een Elia. Moedeloos. Lusteloos. Je zegt wel eens, Heere, neem me maar weg. Neem me maar weg. Ik vind mijn aard meer hier op deze wereld. Neem me maar weg. En dan komt er vanmorgen zo'n takje naar u toe. En zegt de Heere tegen die moedeloze Elia's, hier een vrucht. Sta op, eet en drink. Want anders zou de weg voor u te veel zijn. En als je dat vanmorgen eens mag eten en proeven, mensen, weet je wat je zegt? Dan zeg ik, ik heb grote lust om onder zijn schaduw te zitten. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Ik zie nog een vrucht hangen. En dan ga ik naar de derde gedachte. zie er nog eentje aan, maar die hang helemaal bovenin. Nou, daar heb ik nog eigenlijk niet van gegeten. En ik geloof dat er eigenlijk niemand is vanmorgen in de kerk die van die vrouw ooit gegeten heeft. Daar heeft ook niemand van gegeten. Dat komt straks. Weet je wat het is? Daar staat op die vaste haar streven de toekomende heerlijkheid. Nou. Als die vruchten die zo laag hangen al zo heerlijk zijn voor mijn ziel. Wat zal het dan straks zijn om daar te proeven en te smaken wat die toekomende heerlijkheid wezen zal. Oh, dan zegt Paulus, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat geen mond heeft gesmaakt. Dat heeft nou God bereid voor degenen die hem lief hebben. Nou. Derde gedachte. Het gaat over de Heere beloofd. Nou snap u het. De heidenen schreven met zijn takken en zijn vruchten. En ten derde, het laatste wat ik ga zeggen, dat is de heidenen bekeerd. Er staat in vers 23. En dat die heerlijke ceder en dat onder hem wonen zal allerlei gevogelden van allerlei vleugel. In de schaduw van zijn takken zullen ze wonen. Onder hem wonen zal allerlei gevogelden van allerlei vleugel. In de schaduw van zijn takken zullen ze wonen. Hier wordt dus over vogels gesproken. Vogels. En die vogels worden vergeleken, ja, die zou kunnen zeggen, het is volk van God. Je zou kunnen zeggen, dat zijn mensen die zondaars, die tot hem gevlogen, tot hem gevloden, die naar de Heer Jezus toe gaan. Die naar de cederboom toe vliegen. Allerlei vogels. Ja. Dat vind ik een mooie naam, trouwens, vogels. Er zijn op het kerkelijke erf wat vreemde vogels. En ik denk dat ze er ook vanmorgen zitten. Vreemde vogels, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik ben welkom. Als je maar naar die boom toe vliegt, dan is het goed. Weet je waar ze vandaan komen, al die vogels? Allerlei vogels staan, allerlei vleugels. Nou, sommige vogels die komen uit het noorden. En andere komen uit, ze komen uit het noorden, zegt de Heer. En uit het zuiden, en het oosten, en het zuiden, en het westen. Ze komen overal vandaan. De wijzen die kwamen uit het oosten. En de koningin van Scheba die kwam uit het zuiden. De zuiderkoningin. En de Canaanese vrouw die kwam uit het noorden. He, Canaanese vrouw, dat was Noord-Israël. Ze kwam overal vandaan. Allerlei vogels. En ze hebben ook allerlei, hoe moet ik zeggen? Sommigen hebben een rood velletje. Dat noemen we dan een rood bosje. En anderen die hebben een gele huid. En dan de Chinezen. En anderen hebben een zwarte huid. Zo zwart als een raaf of een moorman. En die anderen hebben een blanke huid. Allerlei rassen en culturen en talen. Ze komen overal vandaan. En ze worden allen gezaligd door de Heer Jezus. Ze hebben niet allemaal dezelfde gehad trouwens hoor. De een komt uit het noorden. De Bijbel zegt dat is het barre noorden. He, die worden door de nood gedreven. Een wettische bekering zou ik bevindelijk willen zeggen. En de ander komt uit het zoede zuiden. Zomaar aangehoog. Die wordt evangelisch bekeerd. Evangelisch geleid. Dat kan ook. Dat je niet aan de rand van de sloot gestalen bij wijze spreken. En dat je niet door de wet verslagen en verplet bent. Maar dat je eigenlijk aangetrokken werd door dat lieflijke evangelie. Ik vind het zo'n mooi gemeente, die cederboom die geeft een heerlijke geur. Die ruikt zo lekker. En terwijl je zit te luisteren naar de preek, hè, dan kan er die geur van het leven van Christus, die kan zomaar in je ziel komen, dat je aangetrokken weet om deze Heer Jezus te zoeken en bij hem je zaligheid te vinden. Ja, ze hebben allemaal niet dezelfde weg gehad hoor. Maar de een komt door de storm en de onweer heen. En de ander die komt door het mooie weer. Aangetrokken door de geur van de boom. Maar één ding geloof ik, dat hebben ze allemaal gemeen. Al die vreemde vogels. En dat is dat ze nergens rust vinden. Dan alleen in Christus. Nergens rust. Niets is er waar ik in kan rusten. Dan alleen in u, Heer Jezus. Ja. Zoals de duif, ik zal eens een paar vogeltjes gaan noemen. Voor de kinderen. Zoals dat duifje uit de ark van Noach. Nou, dat werd uitgelaten, hè. En dat fladderde over de aarde. En het kon maar geen rust vinden. Dan komt het maar weer terug bij Noach. En dan neemt het weer in de ark. Dan staat er in de duif kon geen rust vinden voor het hol van haar voet. En zo is het misschien met u ook. Jarenlang gezworven van de ene plek naar de andere. Van de ene kerkgenootschap naar de andere kerkgenootschap. En nou zit je toevallig hier. Niets is er waar u in kan rusten dan alleen. Bij deze boom. Bij deze borg. Jezus Christus. En die bladeren die vallen nooit af. En die takken die breken nooit af. Nee hoor. Al zouden er nog zoveel vogels op afkomen. Die takken die breken niet gauw. En dan zegt er eentje vanmorgen tegen mij. Dominee, ik heb een vraag. Dat mag. Ik zou er nou voor mij nog een plaatsje zijn in die boom. Dat is een goede vraag. Waarom vraag je dat? Zou er voor mij nou nog een plaatsje zijn in die boom? Nou, ik voel dat ik buiten die boom ben. Ik voel dat ik bekeer. Ik voel dat ik niet ben. En ik voel dat het leven zo broos is. Ik voel ook dat ik ongelukkig ben. En dan zeg ik tegen jou, vanmorgen tegen u. Ik vind zoveel ruimte in dit laatste gedeelte van die tekst. Allerlei vogels van allerlei vleugels. Allerlei. Nou, dan trek je daar nou een beetje aan op vanmorgen. Allerlei vogels, allerlei vleugels. Zelfs de mus hebben we gezongen. Psalm 84. Zelfs de mus. Misschien voel je wel zo'n dood en gewone, eenvoudige mus. Je hebt helemaal geen mooie vleugels. En er is geen sier aan. En je goedkoop. Een mus is goedkoop. Je kan eigenlijk zingen. Een mus kan niet zingen. Goedkoop. Je kan er 3 voor €1 krijgen. Wij spreken was in de tijd van de Bijbel al zo. En dan vind ik het zo mooi dat de Heer zegt. Zelfs vindt de mus een huis alweer. Zelfs die musjes die mogen komen. Bij Christus. En die worden niet weggejaagd. Die worden niet weggestuurd. Zelfs de mus. Allerlei vogels. Daar zie ik een nachtegaal zitten op een tak van die cederboom. Nou, en hoe donkerder het wordt, hè, hoe harder het nachtegaal gaat zingen. Misschien zijn er wel stormen over uw leven heen geweest. U zegt misschien wel tegen mij, Dominee, u bent nog een jong mannetje. Maar ik heb wat meegemaakt in mijn leven, dat is waar. Maar ik ken ook nachtegaals in mijn ambtelijk leven. Ik heb ontzettend veel meegemaakt, hè. En die kunnen zijn lof zelfs in de nacht nog zingen. Daar ze hem verwachten. Die nachtegaal die zingen van het heil voor hen tijd. Al is het nog zo donker. En de mus die chilpt in takken. Ja. Allerlei soorten mensen. Sommigen met blijmoedige karakters. Altijd een vrolijke leeuwerik. En anderen die zijn een beetje somber als een sombere nachtuil. Hoe uw karakter ook is. Misschien wat optimistisch of pessimistisch. Naar die bomen. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Tot u. En weet je, als je eenmaal in die bomen gekomen bent, dat noemen we geloof, hè. Dan gaan die vogels, die vliegen met de vleugels van het geloof, toevliegen met geloof, die vliegen naar Christus toe. En als je eenmaal bij hem bent, mensen, dan kan het niet anders, of je gaat zingen. Dan kan je niet zwijgen. Er staat ergens in de Bijbel een mooie tekst, in de schaduw van zijn vleugelen, dan zal ik vrolijk zingen. Daar zit Simeon in de boom. Ja, bespraak natuurlijk. Daar zit Simeon in de boom. Hoor hem eens zingen. Hoor hem eens zingen. Daar zit Zacharias in de boom. Hoor hem eens zingen. Lof zij de God van Israël. Daar zit een jonge Maria. Hoor haar eens zingen. Ja, daar kan je niet zwijgen. Nou, ik ga eindigen. Wie je ook bent. Jong of oud, klein of groot, gebrekkig of gezond. Kerktelefoonluisteraars of kerkganger. Gelukkig allerlei, ze komen er overal vandaan. Ik zie een heel leger van vogels in die boom zingen. Zitten. Soms kwetteren ze een beetje tegen elkaar. Maar als ze op hun plek zijn, dan leggen ze ook wel weer bij hoor. Dan leggen ze ook wel weer bij. Ze doen elkaar in ieder geval geen kwaad, de kinderen van God. Ze wonen in die boom, in de schaduw mogen ze wonen. Niet af en toe even naartoe gaan. Nee, wonen, blijven. Omdat ze weten, het is nergens zo goed dan bij hem. En nou heb ik de ware neiging, de zondige neiging, hè, om telkens maar weer bij die boom vandaan te vliegen. Dan denk ik, ik kan het zelf wel weer. En dan kan ik er weer achter komen, Heer, ik kan het niet. Mensen, weet je waar het beste plekje is? Dat is dicht bij Christus. En de schaduw van zijn takken zullen ze wonen. Daar zorgt God zelf voor. Daar wijzen uit het oosten. En s'nachts, daar kan je ook naartoe vliegen. Ik zie daar een nachtdiscipel, Nicodemus, die kwam in de nacht tot Jezus. En de Heere Jezus zei, ik kom morgen maar terug, maar zelfs in de nacht, mocht hij toevlucht nemen bij de middelaar. Ik zie daar een rijke Abraham, een arme Lazarus. Jongens, kinderen. Ik zie daar ook een blind vogeltje. Nou, dat vind ik zielig. Nee hoor, dat vogeltje is niet zielig, dat is zalig. Dat is die blinde Bartimeus. Maar gans hulpeloos tot hem gevloden, hè. En wat wordt hij gelukkig. Kinderen, als ik wel goed kijk, dan zie ik ook een vogeltje met een... Het lijkt wel of hij een gebroken pootje heeft. Een kreupelvogeltje. Nou, dat is ook zielig. Nee, dat is zalig. Weet je wat het is? Dat is die kreupele Mefiboset. Maar hij komt terecht bij David, hè? Bij die grote David zo. En wat is die man gelukkig. Alleen ik mis u. Ik zie zoveel vreemde vogels in die boom. Alleen ik mis u nog vanmorgen. En nou zeg ik het als een waarschuwing. Het is levensgevaarlijk buiten die boom. Je mag eigenlijk nergens geen rust vinden voordat je bij Christus bent. In zijn takken. Onder zijn bladeren. Genietend van de vruchten. Want denk erom, de duivel leeft ook. En die duivel die probeert nou maar, daar zingen we van, hè. We ontkwamen haar des vogelvangers net. Die loos het strik tot op de derde zet. Nou is die duivel maar bezig om met zijn verleidingen om je in de strikken te krijgen. Des vogelvangers net. Der boze netten. He, om door vervolging of door de netten van verleiding. Of de vervolging, de pijl van de jager om je te achtervolgen. Oh, het is levensgevaarlijk. Buiten Christus. Al kom je vanmorgen bevende. Ik zie ze bevende komen. He, ik zie ze ook komen. Dat gebeurt bij een opking. Dat staat ook ergens in de Bijbel. Daar staat, zijn deze daar komen gevloden als een wolk. Naar die punt toe. Heel veel tegelijk. Oh, dat hoop ik zo vanmorgen. Dat er niet eentje is. Van eenzame mus. Maar dat er velen zullen zijn. Die vanaf vandaag. Naar de Heere Jezus zullen gaan. En bij hem zullen blijven. Ik denk aan die psalm. Gaan we zingen. Het behoeftig volk. In hun noden. In hun ellende en pijn. Gans hulpeloos. Tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. Ik geef u nog een toegift. Ze zeggen dat ik altijd lang preek, maar ik zeg zo hamer. Ik geef u nog een toegift. Hier heeft vroeger optisch dominee Kijftenbelt gestaan, hè? Kijftenbelt. Nou, die heeft hier ook een preekje over geschreven. Ik heb nog iemand, een oud mens inmiddels in mijn gemeente waar ik sta. Die komt hier ook vandaan. En die heeft nog onder dominee Kijftenbelt als klein kind gekerkt. Dominee Kijftenbelt heeft een preek hierover ook geschreven. En er was een man die kon ook een beetje dichten. Nou, dan heeft er dit gedicht, naar aanleiding van onze tekst, hij heeft er dit gedicht op gemaakt. Het gaat zo. Eens heeft de Heere een takje geplant. Van de opperste top van een ceder. En zette dat hier in het aardeland. Het was eerst nog klein en zo teder. Het stekje is aan het groeien gegaan. Sloeg de wortelen diep in de aarde. Golgotha heeft er een kruis gestaan. Is vrucht van oneindige waarde. O Christus, die daar mijn ceder zijt, in uw schaduw ben ik zo veilig, met uw armen over mij uitgebreid, maakt gij mij rechtvaardig en heilig. Amen.